die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons dit samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 72, de verzen 1, 2 en 3. Psalm 72, de verzen 1, 2 en 3.
Thank you.
voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de Handelingen der Apostelen, daar van het 14e hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Handelingen 14 en het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden. En al zo spraken dat er een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. En zij verkeerden dan al daar een lange tijd vrijmoediglijk sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade, en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van Joden met hun oversten om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, en zijn zij alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Laodicea, namelijk Lystra en Derbe en het omliggende land, en verkondigden daar al daar het evangelie. En een zekere man te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. En deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende, ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen, ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen en zeiden in het Lysaonisch: de goden zijn den mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen, en zij noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus dat horende scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende: mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij, en verkondigen uw lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God, die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is, welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. En dit zeggende weerhielden zij nauwelijks de scharen dat zij hun niet offerden. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad, en des andere daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij derzelfde stad het evangelie verkondigden en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden gebeden, hebbende met vasten bevalen zij het hen de Heere in welke zij geloofd hadden. en Pisidia doorgereisd hebbende, kwamen zij in Pamphylië. En als zij te Perge het woord gesproken hadden, kwamen zij af te Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, vanwaar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij den heidenen de deur des geloofs geopend had. En zij verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij dus hier aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God, de troost in nood, de grote hoorder van het gebed. En gij spreekt tot een ieder die voor u leeft. Op uw tijd en op uw wijze. Door woord en geest. Want uw woorden hebben ons levend gemaakt. Ons wederlevend gemaakt. Heer, als gij niet zou spreken door woord en geest, kwam er geen mens tot bekering. Als gij niet zou spreken door woord en geest, dan bleef de hemel leeg. Maar gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. Ook jonge kinderen, pasgeboren kinderen, ongeboren kinderen, roep gij tot uw koninkrijk, tot in uw koninkrijk in en door Christus. Heere, mocht het ook deze avond gebeuren. Hoe kunnen wij onbekeerd voortleven? Hoe kunnen wij het uithouden? En God onze schepper noemen. Het welk we hebben opgelezen uit apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Mocht het waarheid zijn in ons binnenste, want gij zit niet verlegen om belijdenis van het naam Christendom. En gij zit niet verlegen om uiterlijke godsdienst. En daarover werden hier de Joden bestraft. Tenminste de Joden die de apostelen vervolgden, zij dienden liever de wereld, God in de wereld. Met uiterlijke godsdienst hielden zij ook ten volle vast aan de wereld, dat zij achter godsdienstige gevels. En nochtans was het al zo, want zij waren vervolgers van de gemeente Gods. En dat is nooit veranderd, dat is op de dag van vandaag het geval. Dominees hebben er geen kennis meer aan omdat ze het woord aanpassen. Omdat ze het woord, uw woord, niet meer in de tijd van heden plaatsen. Met naam en toenaam. Apostelen hebben al zo dat gedaan. En zijn getrouw bevonden geweest in hun bediening. Gedreven zijnde door de Heilige Geest. Heere, gij mocht het ook ons deze avond schenken. Dat we niet bedwelmd zouden worden door allerlei wind van leer, met onze eigen gedachten en overleggingen makende met of krachtens onze eigen opinie, maar dat we zouden vallen voor het woord des Heren, dat we uw woord zouden te voet vallen, om u eerst te voet gevald te hebben in die uren van afrekening. Want gij rekent af met de oude mens en in Christus hebt gij ermee afgerekend. O, gij mocht het in onze aller harten openbaren en toepassen. Gij mocht ook deze avond met ons zijn. En gij mocht ons leiden in uw woord. En Heren, als we alleen hier gekomen zijn om woorden te horen, kunnen we beter weer vertrekken. Want het is uw woord. En daar zitten uw kinderen om verlegen, om uw woord. Wat het ook is, vertroosting, vermaning, bestraffing, afsnijding, is alles uw woord. En dat woord moet verkondigd worden, tot aan de verste grenzen. Mocht het daar ook klinken, Heren, en weerklank vinden. Want er is in onze dagen geen weerklank op de bergen. Nauwelijks. Maar gij kunt het nog vermenigvuldigen. En gij kunt uw koninkrijk nog uitbreiden, want dat geschiet alleen door u. Door middel van de prediking, van de rechte prediking van het woord. Heren, kom over en help ons, gedenk de weduwe en de wees. Wees de zieke genadig. En dat we zouden beseffen dat we mensen zijn met een onsterfelijke ziel, reizende op weg naar die allesbeslissende eeuwigheid, hoewel die grote beslissing hier aan deze zijde van het graf moet vallen. Niet door onze keuze, maar door uw keuze. Toegepast in die inwendige roeping, dat het geschieden mag en dat we niet zouden rusten op ons gevoel, maar dat het door het geloof mag ontvangen worden. Omhelst worden die Christus en schriften, die de banier draagt boven 10.000, die de schoonste is van alle mensenkinderen, boven alle mensenkinderen verheven, boven de engelen verheven, in heerlijkheid, in schoonheid en in goddelijkheid. Want er is geen God gelijk Gij. Wees met ons, Heren, wees met de catechizanten, die we ook deze middag vanuit uw woord en vanuit dat belijdenisgeschrift hebben mogen aanspreken, opdat ze zich werkelijk zouden bekeren. Want we zijn uit uw handen voortgekomen en uw handen hebben ons gemaakt en bereid. Maak ons levend naar uw woord, door die gezegende Heer Jezus in ons te openbaren, gelijk ook heden avond begeerd wordt. Heer, het is uw zaak om Jezus willen amen. Dat is een hoofdstuk, geliefde, Handelingen 14. En de handelingen der apostelen, die leiden ons in de gang en de ontwikkeling van de eerste christengemeente, het werk Gods door de handen van de apostelen, wat ook bevestigd werd met tekenen en wonderen, de weerstand die daarmee gepaard ging door de vrome Joden. En apostel Paulus, met name de apostel Paulus, is altijd door de vrome Joden vervolgd. En als het goed is, is dat nog niet veranderd. De vervolging begint in de kerk. En toen heette die kerk de synagoge, met als hoofdplaats Jeruzalem, de tempel Gods. En de Heer heeft zijn planting uitgerukt, want de Zere Tempel, ze begonnen uitwendig te roemen in de uitwendige godsdienst, de Zere Tempel, de Zere Tempel, de Zere Tempel, zijn deze, dat zijn wij, zeiden ze. Maar zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is, zegt een apostel. In de profeten ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, en zo het u iemand verhaalt. Als u namen getuigen van het werk Gods in Christus, het wordt in de kerken niet meer aangenomen. En daarom heb God hun gezonden een kracht der dwaling, omdat zij de waarheid niet in liefde hebben aangenomen. Dat is het oordeel op de kerken. En dat kan niemand eraf halen. Nee, want de Heere zegt, zelfs als zij vasten zullen, zal ik hen niet horen. Het zijn de afvalligste van de afvalligste, zegt de Heere. Hun zonden zijn groter als die van Sodom en Gomorra. Dat is de kerk van vandaag, hoor. Vergis je niet. En als je het er nog goed in kan vinden, dan zit je je ziel te bedriegen voor de eeuwigheid. Want God heeft het oordeel erop gelegd. En waar vergadert de Heere zijn kerk? We hebben vanmorgen gezien dat de wijze maagden met hem in de bruiloftzaal gingen. Met hem. En zo gaan Gods kinderen met hem, tot hem uit. Komt, laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Want buiten Christus is er geen ware godsdienst. Het is alleen in en door Christus. Ook het leven buiten de legerplaats is alles in en door hem. Hij gesmaad buiten de legerplaats. En zo ook zijn volk, zo de Heere, zo zijn kinderen. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden en spraken. Paulus heb wetende dat de Heere die planting zou uitroepen, want dat had hij zelf gezegd. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, hoeveel malen heb ik u niet bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. En dan komt het oordeel. Uw huis wordt woest gelaten. En het is ook tot de verwoesting overgegeven. Hè? paar tientallen jaren later naar de hemelvaart van Christus, de Romeinen, eerst Nebukadnezar, nou de Romeinen, ze hadden al meer dat oordeel over zich horen uitroepen door de profeten. Maar nu kwam het definitief, nu werd stad en tempel verwoest. Het was al eerder verwoest, maar weer herbouwd onder Nehemia. En nu wordt het, was het onder Christus, door Christus weer aan de verwoesting overgegeven. Omdat ook de toenmalige Joden zich niet hadden bekeerd. Hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen. En daar vandaan reisden de apostelen. Paulus was tot de heidenen geroepen. Het had God belieft zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik der heidenen apostel zou zijn. En ze waren uitgegaan naar Iconium, Klein-Azië. En daarvan heb ik gezegd dat Paulus de synagoge niet ontweek, hoewel hij dat oordeel Gods wist, maar in de diaspora, waar menige Jood verspreid woonde, waren er ook synagogen gebouwd. En Paulus bezocht altijd eerst de synagoge om daar het evangelie te preken. En alzo spraken zij dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Je moet eens opletten tijdens de zendingsreizen van Paulus hoeveel mensen, Joden en Heidenen, er tot bekering gekomen zijn. En er wordt in Gods woord geen proces van bekering vermeld. Onder de prediking van de apostelen kwamen mensen tot bekering. Daadwerkelijk. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, het slechte deel van de Joden verwekte en verbitterde de zielen der heidenen tegen de broeders. Kijk, daar heb je het alweer. We hebben vanmorgen gezegd dat de vijanden die veroorzaken, die creëren allerlei valse getuigen en zetten groepen mensen in beweging. En dat is heden ten dagen is dat nog zo. Je ziet het ook in de maatschappij gebeuren. Ik heb vanmorgen gezegd, die Kavanaugh, die oprechter die nou benoemd is geworden, waar heel Amerika op de achterste benen stond, tenminste het democratische deel. Ja, ze noemen het democratisch, maar het is puur dictatuur. Alles wat democratisch heet, dan moet je dictatuur voor invullen. Dan zit je op de goede weg. Want het is alles dictatuur. Het heeft niks meer met democratie te maken. Maar een christen is geen democraat. Want als je een democraat bent, dan haat je God. Dan ben je een godhater. Een christen is een theocraat. Uit God geboren. Hij wil dat God de eer krijgt. Geef Heere de koning uw rechten en zijn gerechtigheid. En dan zal je ook eren die vorsten die de Heere vrezen. Die zijn er ook geweest in het verleden. Oh, absolute waarheid. En misschien zijn ze er nog wel. Hè, als we de nieuws, ja, niet het gereguleerde nieuws, want dat maakt er alleen maar negatieve melding van. Maar zoals die president van Hongarije, Orbán, die staat de christelijke normen en waarden voort, of die man echt God vreest, dat hoef ik ook niet te weten, maar die wordt door het Westen, met name door Europa, dat is ook zo'n dictatuurschap, het Eurobabelbeest, dat is pure dictatuur. En de burgerij wordt zodanig geterroriseerd, nou overspoeld met een zogenaamde vluchtelingenprobleem. Het is geen probleem, het is een probleem wat ze zelf gecreëerd hebben en ook gewild hebben. Het is een agenda. Het is een agenda. Heel Europa moet in een chaos veranderen, opdat de mensen naar een oplossing zouden roepen. Dat is wat, wat de nieuwe wereldorde bewerkt. Eerst chaos kweken. En dat doen ze onder allerlei vals vlak in allerlei landen. Eerst een chaos kweken, dan de man die daar op de troon zit, door die chaos de schuld geven van die chaos, de schuld geven. En dan een zogenaamde oplossing aanbieden om weer een democratie in het leven te roepen. Nou, als je nou je ogen een beetje open hebt, die vals vlag die is altijd geresulteerd in een enorme chaos waarvan de zwakke burger de dupe is. Je ziet het overal wereldwijd. Je ziet het nou ook in Oekraïne. Het Westen heeft, en die ziet het ook, dat ze in Syrië de zaak aan het verliezen zijn. Want Rusland staat zo haar mannetje in die zaak, dat ze het nou in Oekraïne opnieuw willen proberen. Want dat, Oekraïne, daar is ook een staatsgreep gepleegd door Amerika. Een democratisch gekozen president is daar van de troon gestoten. En ze hebben daar puppets geïnstalleerd om Oekraïne op te zetten, om Oekraïne tot een trigger te bewegen met een oorlog met Rusland. Of het Westen is bezig om een oorlog met Rusland uit te lokken. En als je daar natuurlijk over, dan zeg je nou dat deert me niet, nou dan kom je achter dat het je zal deren. En je kinderen zal deren. Want het Westen is failliet en dan bedoel ik, daar is geen herstel meer in mogelijk. Als je de schulden beziet, hè, alleen al van Amerika, nou dat komt nooit meer goed, om het zomaar eens te zeggen. Daar komt geen land bovenop, nee. Nou kan de Heere wel eens een kentering geven, hè, opdat de vijanden zouden zien dat ze niet de macht hebben. En om de duivel te beschamen, want God is almachtig, Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. Niet met het doel dat, om deze wereld te bewaren, maar want deze wereld zal vergaan met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. Nou wil de Heere omwille van zijn volk nog wel eens een kentering geven. En dat zien we, hè, met de afzetting van mevrouw Clinton. We zien het met de installation van oprechter Kavanaugh. Die nou ondanks alle laster wel is geïnstalleerd. En die elite die achter de gordijnen werkt, daarvan zie je het gezicht nooit. Ja, als je veel onderzoek kom je er wel achter. Maar de Heere zet ze wel eens zodanig beschaamd, dat hij als het ware in hun menigte en kracht blaast, hè, dat er dan ook werkelijk niks van overblijft. En dan zijn ze zodanig in paniek en dan grijpen ze naar middelen, zoals ik u gezegd heb, om een derde wereldoorlog te creëren. Zelf denk ik dat die derde wereldoorlog er zal komen. Het gaat niet over dat die er zal komen. Wanneer zal die er komen? Kinderen, bekeer je. Want in deze wereld is geen redding. Die vertrouwen op wagens en die op paarden. Maar wij zullen hopen en vertrouwen op de Heere onze God. Het hele wereld gebeuren, daar heeft ook Gods volk alles mee te maken. Kijk, in die baptistenkerk, die vroege baptistenkerk of zo, voornamelijk in Engeland, Amerika, die zeiden, je moet je eigenlijk niet met de politiek bemoeien. Je moet je eigenlijk alleen maar tot jezelf inkeren. En dat wordt dan ook sectarisch, geliefde, want ook Gods volk is geroepen om deze wereld, om deze aarde te bewonen en te bebouwen. Dat is geen politiek bedrijven, maar dat is wel tegen de valse politiek getuigen. Als de kerk dat nalaat, dan wordt het land aan de chaos overgegeven, aan het oordeel overgegeven. Want God is niet op zoek naar een kerk, hij eist een heel land op. Hij eist een heel land op. He, Schotland, Nederland, Israël zijn verbondslanden, verbondsnaties. Ja, vroeger is Nederland wel het Israël van het Westen genoemd. Het is nou Sodom en Gomorra van het Westen. Maar dat komt God wel te bezoeken. Zoals hij de Joden heeft bezocht, met bloedige oordelen, dat loog er ook werkelijk niet om. Die Babylonische ballingschap, die wegvoering der Joden en ook de vernietiging van tempel, stad en tempel. En toch bleef die vijandschap door voortwoekeren gelijk de kanker. We lezen dat ook hier. Hè. Ondanks die verkondigingen van de oordelen, de Joden die stonden voor de handel, voor de economie. Dat is altijd zo geweest. Als je geld wil zien, dan moet je naar de Joden gaan. Die hebben het geld. Maar het heeft de apostel niet verhinderd om daartussen, tussen die vijandige Joden, het evangelie te prediken onder Joden en Grieken. En er kwamen velen tot het geloof. Maar die Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Dus ze gaan machten en krachten inroepen om zich tegen het werk van God te keren. En de apostelen verkeerden al daar een lange tijd vrijmoedig sprekende in de Here, de getuigenis, die getuigenis gaf aan het woord der genade. Dus er kwamen mensen tot bekering, betekent dat. Als de Here getuigenis geeft aan het woord zijn er genade, dan komen de mensen tot bekering. En gaf dat teken en wonderen geschieden door hun handen. Dat is alleen in de apostolische tijd is dat gegeven. Dat wil niet zeggen dat de Heer nu geen wonderen meer doet. Oh, absolute waarheid. Als je er maar oog voor hebt. Hè, want alles wordt ontkend in onze dagen. Er wordt niks meer aan Gods voorzienigheid, misschien nog wel iets. Hè, maar niks aan Gods hand toegeschreven. Hè, als er een ramp gebeurt, dan zegt niemand meer dat is nou Gods hand. En als er grote zegeningen, als we nog van grote zegeningen kunnen spreken, dat wordt niet meer aan God toegeschreven. Hè? Dan zit de mens er alweer tussen. De kerkmens of de wereldse mens. En als God werkt, geliefde, dan krijg je altijd verdeling. De Heer Jezus zegt dat ook. Ik ben niet gekomen om vrede op aarde, maar veel meer verdeeldheid. Dus Christus is de bron van verdeeldheid. Maar dan wel een goddelijke verdeeldheid. Hè? Want de man tussen de vrouw, de kinderen tussen de ouders. Dat komt omdat de Heere als de Heere mensen gaat bekeren, dan gaat de valse vrede wijken bij die mensen. Want van nature leven we allemaal vrede, geen gevaar. We willen geen herrie en zeker geen ruzie, geen verdeeldheid. De mens is een rustzoeker. Absolute waarheid. En er zijn natuurlijk ook vredeverstoorders, die twistingen voortbrengen. Maar hier gaat het over een verdeeldheid die van God komt, omdat die mensen bekeerd. En de menigte de stad werd verdeeld, staat hier in vers 4. En sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. Dat betekent niet dat de apostelen navolgers of, laat ik eens zeggen, een gemeente voorzag die hen navolgde. Nee, de apostelen hebben gepredikt en gewezen op het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegnam. Geen navolgers, geen apostolische navolgers, geen Kolbruggianen, om het nou zomaar eens te zeggen, dat had Kolbrug ook nooit gewild. Die mensen hebben verwezen naar de Christus der Schriften. En letten we erop, er staat met de apostel. Dus dat is de apostel, die zegt, nou ja, dat weten we aan de apostel. Hou eens even. De apostelen daarvan staat geschreven, dat noemen ook de kanttekenaren, Paulus en Barnabas, die waren daar ter plaatse, die ook van Christus tot apostelen geroepen waren. Het waren geen valse, want je had ook, nou, ook valse apostelen. In het laatste der dagen worden we door de apostolische leer daarvoor gewaarschuwd. In het laatste der dagen zullen vele valse apostelen, valse leraars. Nou, dat is de kerk van vandaag, dat is vergeven met valse leraars, valse apostelen, die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn. Ze liegen. Want als je het woord uitdraagt en zegt dat je van God geroepen bent, en het niet waar is, dat zal wat zijn. Dan rust er een dubbel oordeel op je. En in het Oude Testament mochten soms de van God geroepen profeten, die valse profeten, ontmaskeren. Dat is ook de roeping. En dat hebben ook de apostelen getrouw gedaan, maar ze hebben het niet zodanig laten overheersen dat ze niet meer het evangelie konden preken. Het evangelie van vrije genade. En dat God ook, ze hoopte altijd dat valse apostelen zich zouden bekeren. Ook nog eens een keer. Dat hebben we vanmorgen hebben we dat gehoord onder de prediking van de gelijkenis van de 10 maagden. Dat die ook die wijze maagden, die gunden die dwaze maagden wel de olie. Ze hoopten dat ze tot bekering kwamen, want ze verwezen hen naar de verkopers van die olie om het alsnog te verkrijgen. Dus ze hebben niet gezegd, nou jullie bekijken het maar, want jullie hebben zelf door nalatigheid gehandeld en het niet nodig geacht om olie in je vaten mee te nemen. Dus nou moet je het maar zien. Nee, dat hebben ze niet gezegd. Dat hebben ze niet gezegd. Gaat naar de verkopers, zeiden zij. Want als wij jullie van onze olie geven, dan is er niet genoeg voor ons en voor jullie. Dus ze waren wel degelijk begaan. Met hun medereizigers naar de eeuwigheid, vanuit de ware naaste liefde. Maar ik heb gezegd, ze konden die olie niet geven, want genade is niet overdraagbaar. Genade is persoonlijk. Je moet persoonlijk weten dat je met God verzoend bent geworden door de dood van zijn zoon. Dat moet persoonlijke toepassing zijn. En dat preekten ook de apostelen. Als er Joden of Grieken of Joden en Grieken tot geloof kwamen, dan werden die Joden en Grieken of Joden of Grieken persoonlijk met God verzoend. Elke Jood en elke Griek afzonderlijk. Als er staat en velen geloofden in hem, dat betekent dat een ieder persoonlijk tot het geloof in Christus gekomen was door de prediking van het evangelie. En de apostelen staat hier, en sommigen met de apostelen, dus die waren op het fundament gebouwd van de leer der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dat mag duidelijk zijn. Hè? Er staat hier even vlug het woord apostelen. Maar het heeft de Heilige Geest goed gedacht om niet altijd zo uitgebreid de zaken te verhalen dat we het zouden begrijpen. Nee, als daar staat, sommigen waren met de Joden, sommigen waren met de apostelen, dan moeten we dat zo verstaan. Dat is nou het onderscheid tussen de brede en de smalle weg. Dat is nou het onderscheid tussen de wijze maagden en de dwaze maagden. Of hier worden de dwaze maagden eerst genoemd. Hè, sommigen waren met de Joden. Die Joden die ongehoorzaam, hè, daar staat van geschreven, die ongehoorzaam waren. Dus die in ongeloof bleven volharden. Die Joden worden hier genoemd. Sommigen waren met die ongelovige Joden. En sommigen waren met de apostelen. Dus dat betekent niet dat het blinde navolgers van de apostelen waren. Maar dat betekent dat dat bekeerlingen waren die door de Heilige Geest waren gebouwd op het fundament van de apostelen. Op de leer van de apostelen, op de leer der genade. Want als Paulus even verder noemt, versterkende de zielen, vers 22, der discipelen vermanen dat zij zouden blijven in het geloof. Kijk, daar heb je ook alweer zo'n uitdrukking, dat heeft veel meer te zeggen als daar in woorden staat. Ook hier vers 4, sommigen waren met de Joden, sommigen met de apostelen. Dat heeft nadere uitleg. Je verstaat het of je verstaat het niet. Het is één van de twee. Dat woord moet wel gepredikt worden, het moet wel nader verklaard worden, maar niet begripsmatig verklaard. Het moet verkondiging blijven. Dus blijven in het geloof, dat wil zeggen blijven in de leer van Christus. Dat betekent natuurlijk niet dat degenen die tot het geloof kwamen, dat Paulus die waarschuwde dat zij van het geloof, dat zij het geloof konden verliezen. Dat leren de Arminianen. Je kunt het geloof verliezen en een mooie weer tot bekering komen. En God verkiest op grond van voorgezien geloof. Dat leren de remonstranten. Dat leerden de remonstranten, dat leerden ze nog trouwens. Nee, er is geen afval der heiligen. Absoluut niet. Als Paulus zegt, blijven bij het geloof, dat betekent blijven bij de leer van de apostelen en profeten, blijven bij het woord van God. Zoals de lampen branden van de wijze maagden, dat was het woord van God, dat was zeg maar schriftuurlijk licht. Dat ging uit, dat licht was op een kandelaar gezet. Als een stad op een berg, dat was een getuigenis, een belijdenis, na schrift en belijdenis. Ja, en dat verspreidde ook die dwaze maagden, maar het was kunstlicht. Het was dezelfde Bijbel, heb ik gezegd. Ze hadden geen HSV, ze hadden geen aangepaste valse vertaling. Nou, om het zo maar eens te zeggen, ze droegen de grondtaal, het Hebreeuws, met zich. En het Grieks. En toch verspreidden ze vals licht, want ze verstonden Gods woord naar de inbeelding van hun verstandelijk vermogen. Nou, dat is bedrog. Dat is hels bedrog. Want daarvan staat geschreven, en de duivelen geloven ook en ze sidderen. Dus dat geloof maak je niet zalig. En we hebben gezegd, die dwaze maagden, kijk, hier wordt een tekening gegeven van de gang op de brede weg en de gang op de smalle weg. En als je dat nou letterlijk leest, dan lees je er allemaal overheen. Maar dat wordt ook van de dwaze maagden gezegd. Ze liepen als het ware hand in hand. Dat was natuurlijk niet zo, maar om het maar eens even zo voor te stellen. En die dwaze maagden liepen desondanks op de brede weg. En die wijze maagden liepen op de smalle weg. En dan kun je naast elkaar lopen. Je kunt elkaar de hand geven. En toch is de weg waarop je loopt wellicht een eeuwigheid tussen. Die rijke man die woonde vlakbij. Of Lazarus, de arme Lazarus. Er zat aan de poort van de rijke man. En die rijke man kon hem elke dag aanraken, maar ze leefden beide in een verschillend koninkrijk. Dat is aangrijpend, gemeente, want straks maakt de eeuwigheid een eeuwige scheiding. Dat gebeurt hier al in de tijd. En dat wordt ook uit die gelijkenis van die 10 maagden bewezen. Hè, want ze waren nog aan deze zijde van het graf en ze klopten aan en de deur bleef gesloten. Ze kregen het aangezegd, ze wilden nog bekeerd worden, om het nou zomaar eens te zeggen. Maar het was te laat, want ze hadden geen acht geslagen op de prediking van het woord. Hè, want gaat naar de verkopers, dat is, zijn de predikers. Niet dat het woord verkocht wordt, nee, zonder geld, zonder prijs. Maar zo spreekt het woord in die termen. De Heilige Geest heeft het goed gedacht om naar onze menselijke zwakheid af te dalen en het zodanig voor te stellen dat een kind het kan verstaan. Ja, het moet door het geloof verstaan worden, want anders wil je het begrijpen. En dat is nou net je ongeluk, kind, want het is niet te begrijpen. Wat God doet in Christus, dat is niet te begrijpen. Er is een eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. En de menigte der stad werd verdeeld. Ik heb wel eens onder een prediking gezeten en ik vroeg die dominee, ik zeg, zie je nou ook vrucht op je prediking? Ja, hij zegt, het moet eerst gezaaid worden. Ik zeg, ja, dat zeg je heel je leven al. Ik zeg, ja, hij zegt, dat hebben we niks mee te maken, dat is Gods werk. Ja, ik zeg, dat zeg je ook heel je leven al. En je bent er nooit begeerig naar dat er eens een mens tot bekering komt. En toen fietste hij weg. Had hij niks meer te zeggen. Want het interesseert geen ene dominee of er nou mensen tot bekering komen, omdat de kerken, dat is business geworden. Winst- en verliesrekening, als zij de traktement maar ontvangen. Maar als dat nou eens ingetrokken werd, dat was Paulus en Barnabas. Nou, die konden dat weinig schelen, die konden dat niks schelen, om het zomaar eens te zeggen. Want hun traktement was de bekering der zielen. Hou je er rekening mee? Hun traktement was bekering der zielen. Nou, als dat het huidige traktement zou zijn, dan zou er geen dominee meer zijn. Nou, absoluut niet. En als er een oploop geschiedde, beide van heiden en van joden, met hun overste om smaadheid aan te doen en hen te stenigen. Dus de joden, die ongehoorzaam, de ongelovige joden, die hadden een Mozes-religie. Dat Mozes-bloed stroomde hun aderen en ze hadden heidenen ingeschakeld om de apostelen smaadheid aan te doen en hen zelfs te stenigen. En dan staat er dan, toen zijn de apostel Barnabas en Paulus gevlucht. Niet als banghazen. Maar op bevel Gods. Wordt gij in de ene stad vervolgd, vliet in de andere. Kijk, de donatisten, ik heb het pas ook genoemd, die zochten het martelaarschap. Dat is niet de roeping van een christen. Nee. Ja, als de Heer je ervoor zet. Maar niet om het zelf te zoeken, want dat is ook een werk der wet. Dat kan God ook niet behagen. De Heer had nog werk voor Paulus en Barnabas, om het zo maar eens te zeggen. En dat zegt de Heer ook letterlijk tegen Paulus op een zekere plaats. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in de stad. Dus de Heer had nog werk voor Paulus. Dat betekent dat. En dan moeten we zien dat ook onder de Hugenoten, onder de Waldenzen, om het maar eens dicht bij huis te zeggen. Wat kinderen kennen die geschiedenis wel. Die hebben ook dikwijls moeten vluchten, vliet naar het gebergte. In de holen en spelonken, wij zijn dat helemaal kwijt. Wij zijn dat helemaal kwijt, want er leeft nou een christendom dat niet meer vervolgd wordt. Hoe komt dat? Omdat we het woord aanpassen, omdat we het woord geloven, net als de dwaze maagden, naar onze eigen ideeën, naar onze eigen beslissingen, naar onze eigen opinie. Maar als we dat licht zouden verspreiden, zoals de wijzen verspreiden, dat werd gevoed door de Heilige Geest, door de inwonende Heilige Geest. Dat geloof werd aangewakkerd, de liefde werd aangewakkerd. Want zonder de Heilige Geest kunnen we niet eens geloven. En kunnen we de liefde niet uitdragen? Nou, absoluut niet. Daar heb Gods volk de Heilige Geest voor nodig. En als je dat allemaal hoge taal vindt, dan ben je echt niet bekeerd. Dan hoor je echt niet bij Gods volk. En, dan ben je, als je niet tot Gods volk behoort, dan ben je uiteindelijk, of er moet zoveel beslag leggen, dat kan ook. Maar uiteindelijk is een mens van nature maar een christenvervolger. Absolute waarheid. In gedachten, de een niet zo erg als de ander. In gedachten, woorden en werken. Maar uiteindelijk sta je dan aan de verkeerde kant. En dan sta je aan de zijde van die ongehoorzame joden. En dat is wel een toetssteen, geliefde. Zoals het vanmorgen ook die gelijkenis van de 10 maagden een waarachtige toetssteen is. En er komt ook duidelijk het onderscheid in openbaar. Wat in de eerste plaats zomaar niet opviel, uitwendig, hè, leken ze op elkaar. En liepen ze dezelfde gang, als het ware. De huichelaars gaan gelijk op met Gods volk, zoals Orpa ook een heel eind meeging op de weg met Rut, met Naomi en Rut, naar het beloofde land, om het zo maar eens te zeggen. Maar op de grens valt altijd de scheiding. En dikwijls ook nog vroeger, hè, vroeger als de eerder, moet ik zeggen. Maar in het geval van Orpa en Rut kwam het openbaar, want de mens maakt zich openbaar. Je hoeft heus zoveel mensen niet te bestrijden. Mens maakt zichzelf openbaar. Maar dan wel, Naomi hield hun het woord voor. Nou, meisjes, gaan we weer terug naar je afgoden. En koop er een grote televisie bij of bezoek de theaters. En toen kwam het onderscheid openbaar. Rutte werd eigenlijk een beetje heilig verontwaardigd, want je moet dat vuur wel eens aansteken om... Kijk, er is in ons verleden er is in het verleden wel gezegd dat de ketters, Paulus zegt het ook in zijn woord, de ketterijen moeten er zijn, opdat degenen die van God geleerd zijn, is zouden belijden naar schrift en waarheid, wat nou werkelijk het getuigenis is van de Heilige Geest. En daarom triggerde Orpa en Rut, om nou te zien wat er nou echt, door welk oogmerk ze gedreven werden. En toen kwam het eruit bij Rut, val me niet tegen, waar u sterft, sterf ik, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Omdat Rut reeds in Christus geloofde, dat was geen wens, dat was een geloofsbelijdenis. De afscheiding maakt daar natuurlijk een wens van en ik dominee van Dieren wil horen zeggen, hij zegt, ik leg nog op de akker van Boas, ik zeg, nou, naar jullie idee sta je dan overal voor en ben je nog onbekeerd. Nou, het gezelschap was gelijk afgelopen. Want dat, hij zegt, Piet, kom je op het gezelschap? Het was gelijk afgelopen toen Piet geweest was. Ja, wat Piet geweest is, er zat het die verdeeldheid die hier beschreven staat. Hè? Want het moet natuurlijk wel waar zijn, al die vrome verhaaltjes. Ik leg nog op met als een Rut op de akker van Boas. Ik zeg, hoe kom je eraan? Je moet bekeerd worden. Naar jullie idee, hè? Want Rut was nog onbekeerd, was nog een heiden volgens dat... idee van de afscheiding en pas toen ze met Boas trouwde, en de meeste van het volk beleven dat niet, maar pas toen Rut met Boas trouwde, toen was er van geloof sprake. Ja, dag. Nou, dat zag op de ere Gods. Dat was al zo'n stap verder. Dat was nou de ere Gods. En de gemeenschap tussen Rut en Boas binnen dat huwelijk was Obed als de ere Gods. Want daaruit is voortgekomen Isaïe, David en die meerdere David, de wortel David. Ze zijn alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Lacedonië, Lacaonië, ik moet het goed zeggen, namelijk Lystra. Dus Lacaonië, dat was Lystra en Derbe en het omliggende land, want ze lieten zich niet tegenhouden. Kijk, dat zie je, dat het omliggende, en verkondigde al daar het evangelie. De Heer had nog werk voor hen, dus dat was een wettige vlucht, geen angsthazenvlucht, dat was een wettige vlucht. Omdat de Heer nog meer werk voor hen te doen had. En dat volgt dan ook gelijk niet alleen het evangelie verkondigde, maar ook de apostolische bediening ging gepaard met handenoplegging. Om de gaven des geestes mede te delen, zelfs de Heilige Geest mede te delen. Maar ze waren ook geautoriseerd om kreupelen in de naam van de Heer Jezus. Hoor. Want Petrus zegt tegen die man in de schone poort, zie nou niet op ons. Wij hebben niks wat we u kunnen aanbieden. Maar wat ik zeg, zeg ik u in de naam van Christus. Sta op en wandel. En ook hier was een zekere man, zijn naam wordt niet genoemd. Hè? Het is altijd een zekere mens. Anthropos, vervloekte zondaar. Te Lystra zat hij onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Hij had nooit op zijn voeten gelopen. Kun je dat voorstellen, kinderen? Een man, hè, er wordt hier gesproken van een volwassen man, hij zal middelbare leeftijd geweest zijn, of misschien wel oud, dat staat er niet bij. Maar hij had nooit op zijn voeten kunnen wandelen. En deze hoorde Paulus spreken, preken, hè, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Nou, laat ik het eens zo zeggen, je leest er zo overheen, dan zeg je, nou ja, die man is sta recht op je voeten en sprong op en wandelde. Maar dat was al een gelovige. Die man die was al in het geloof. Want van die man die door dat dak gelaten wordt, die lamme man, en hun geloof ziende, dat was het geloof van zijn vrienden. Die hebben hem door het geloof tot aan de voeten van Jezus gebracht. En die man die zag Jezus niet. Want hij ging op dat berken, werd hij rechtstandig naar beneden gelaten. Hij zag maar één poort openstaan, dat was de eeuwigramse. En toen zakte hij er ook nog in. Je moet nou echt niet denken, nou ja, over een paar seconden dan lig ik aan de voeten van Christus. Nee, zo gaat dat echt niet. Dan ga je verloren. Ja, om aan de voeten van Christus terecht te komen, jongen. Dan is alles aan jouw zijde verloren. En een zekere man te Lystra zat onmachtig aan de voeten. Kijk, daar heb je het. Onmachtig aan de voeten. Kreupel zijnde van zijn moeders lijf. En dan kreeg hij ook nog eens een keer de lichamelijke gezondheid erbij. Als een extra genadegift. Want dat is maar extra dat wij hier gezond bij elkaar zitten. Voor zover we gezond zijn. Dat is niet normaal. Nee. Dat is niet normaal. Dat is abnormaal. Gezond zijn is abnormaal, want dat hebben we in het paradijs verzondigd. We hebben verdiend allemaal zwaar ziek te zijn. Ja, in de dood te vallen, dat is onze verdienste. Dat is onze verdienste. Maar die man, die werd ook nog eens een keer gezond gemaakt naar lijf en leden. Zoals ook die, het geschiet soms verschillend, zoals die bloedvloeiende vrouw tijdelijke gezondheid verkreeg. Door het aanraken van de hogepriesterlijke kleed van Christus, kreeg zij ook de bekering erbij. Niet als een extra. Nee, niet als een extra. Dat was de grondgenezing. Zo is de bekering de grondgenezing, de wedergeboorte, de grondgenezing van ieder gevallen mens. Als die tot bekering mag komen. Maar ziende dat hij geloof had om gezond te worden, dat geloof, dat was geen wondergeloof. Nou, dat is absoluut niet zo. Dan zeide hij met grote stem: sta recht op uw voeten, en hij sprong op en wandelde. En de scharen zien dat geen Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden tot in het Lasaonisch: de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. Kijk, altijd, er is altijd bij de ware prediking ontstaat er ook altijd afgoderij. En dan moet je niet denken dat hier in Iconium gebeurde en dat een unieke gebeurtenis was. De mensen daar zo over verwonderd waren, over die genezing van die kreupele man, dat hij ineens op zijn voeten sprong, sta recht op uw voeten, en dat hij ook wandelde. Dat was nog nooit vertoond. Kijk, nou gaat de prediking niet meer gepaard met die apostolische tekenen en wonderen. Maar daar moet je niet te snel overheen spreken, want als de Heer mensen tot bekering brengt, dan is de verafgoding er gelijk bij. Dan is de verafgoding gelijk erbij. Een godsdienstig mens, een rechtzinnig mens, ja, die heeft geen ware godsdienst, die heeft niet een nieuw hart gekregen, die wil verafgoden, die gaat mensen in plaats van God stellen. Dat is altijd het geval. Want een onbekeerd mens geeft God nooit eer. Never. En dan moet de Heer wel zulke, laat ik zeggen, afzichtelijkheden met de prediking gepaard laten gaan, dat die predikant niet de eer krijgt. Ja, wat is dat bijvoorbeeld? Er was dus een kind van God en die werd verafgoot. En die stierf die kind van God. Hij zegt: Heer, mag mijn kist zo stinken dat ze mij geen eer geven, maar alleen u. En het proces van ontbinding was zodanig dat niemand in de buurt van die lijkkist kon komen. Dan doet de Heer hem dat op zo'n manier. Opdat niet die mens geëerd zou worden. Want ze moesten de neus dichtknijpen. Hou er rekening mee. God geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. Nee. Ziet niet op ons, zegt Petrus. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En ze noemde Barnabas Jupiter. En Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. Dat is blijkbaar dan Mercurius. Nou, dat kom je ook in onze dagen tegen. Van der Staa is de Mercurius van de SGP. En daar zijn ze geëerd mee. Daar zijn ze geëerd. Dat vinden ze een award. Om Mercurius genoemd te worden. Ze zeggen het wel niet met woorden, maar ondertussen geschiet de zaak wel. En dan staat hij de Tweede Kamer aan het lachen te maken. Het is pas nog geschied. Met die valse oecumene uitspraken. Ik heb daar wat over geschreven, u moet het maar lezen. En dan eindigt hij zijn relaas. Dan noemt hij het voorbeeld van Salomo, dat hij recht richtte met dat kind tussen die twee moeders. En het werd aan die echte moeder toegeschreven toen er een soldaat met een zwaard aan te pas geroepen werd om dat kind door midden te hakken en iedere moeder de helft. En toen kwam de ware moeder openbaar. Ja, men zegt van daar sta je, het is natuurlijk niet goed afgelopen met Salomo, met al die vrouwtjes. En toen moest de hele Tweede Kamer lachen. Dus zo is die spotboef, daar brengen al die dominees op die spotboef, op die Mercurius, brengen ze een stem uit. Inclusief A-kort uit Krimpende IJssel. En die collecteert voor dit soort spotboeverij. En korter sta je straks voor God, en heb je zo, dan komt het openbaar, dat je je schapen hebt misleid en geleid in de wijngaard van dit soort spotboeven. Want dat is het. Want ze staan er 100% schuldig aan. En God houdt ze schuldig. Als je in die zonde leeft, dan is er geen verzoening. Dat moet je echt zeggen in de naam des Heren. Dan is er geen verzoening. Dan is er geen sprake van verzoening. Want een verzoend kind van God kan in deze zonde wel vallen, maar er niet in leven. En vandaag aan de dag leven ze erin. En je kunt brieven schrijven wat je wil, en alles wordt terzijde gelegd. Want ze willen die verdeeldheid niet waarvan hier wordt gemeld. En de menigte der stad werd verdeeld. Dat willen ze in de kerken, willen ze dat absoluut niet hebben. Dat wil zeggen, ze willen niet dat God mensen bekeert. Heel eenvoudig. Want dan gebeurt dat. Als God een rode lijn trekt dwars door de gemeente, dwars door de gezinnen, krijg je verdeeldheid. En dat is een verdeeldheid die God zendt. Dat is al in de moederbelofte vastgelegd. Ik zal vijandschap terzetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen. Hij zal de verzenen vermozzelen. Maar van der Staaij deed in die toespraak de moederbelofte teniet. Dat schoof hij helemaal van tafel. En daar stemmen ze op. Daar stemmen ze, al die SGP'ers stemmen erop. En God hou je voor verantwoordelijk, hoor, denk er goed om. Al heb je ook je verantwoordelijkheid in het paradijs ten dode toe verzondigd, God handhaaft zijn recht. En als je lid bent van de SGP, dan zou je in de hemelpoort niet worden toegelaten. Want dat is een profaal leven in de zonde. Dat is God dienen en de Baal dienen. Dat is God dienen en de Mammon dienen. Je zou geen lid van deze gemeente kunnen zijn als je lid was van de SGP. Nee, absoluut niet. Je zou gelijk onder de tucht gezet worden. Dat moet je echt zeggen in de naam des Heren. Want dan kan je net zo goed lid zijn van de antichrist. Dat is precies hetzelfde. Maar het gaat nou allemaal onder een christelijke vlag. En die propagandakrant, die het RD, die geeft dat ook voeding. Dat Rusland, die wordt totaal zwart gemaakt van alles wat er in de wereld gebeurt. Die Skripal in Groot-Brittannië, daar werd een moordaanslag opgevoerd. Het is allemaal één grote scan, één groot fake spel. En de Russen kregen de schuld. Of weet je het niet, Skripal is een dochter. Als je daar de achtergronden van leest. Nou mensen, het is. En weet je, ze hoeven nog ineens een heel listig plan te bedenken. Het is allemaal amateuristisch, want de mensen geloven het toch wel. Ze hoeven het zo simpel voor te stellen, mensen geloven het toch wel. Maar hier staat ook het woord, de apostelen staat, de geroepen apostelen, die ook van Christus geroepen waren. En nou staat er hier natuurlijk in dit verdere hoofdstuk dat de ouderlingen werden gekozen met opsteking der handen. Dat is een onderscheid. Er wordt hier een moeilijk woord genoemd. Ik zal het u gelijk aantonen. Dat Gerotosantus, dat wordt genoemd in vers 23, en als zij in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden gebeden hebben met vaste bevalen, zij hen de heren in welke zij geloofd hadden. Gerotonus Santus, dat lezen we ook in Handelingen 10, vers 41, maar dan gaat het over de apostolische roeping. Vers 41, niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, door God verkoren waren, namelijk ons, namelijk, Paulus zegt ons, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Dan wordt hetzelfde woord gerotonijn gebruikt, het Griekse woord, terwijl het betekent door opsteking der handen, verkiezen of ordineren, van het verkiezen der gewone dienaren met medestemming der gemeente, tegen welke deze buitengewone verkiezing der apostelen hier wordt gesteld als door opheffing of opsteking van Gods hand alleen. Dus daar heb je het onderscheid, hè, tussen de roeping van een leraar of, hè, toen apostelen. Een leraar moet een goddelijke roeping hebben, dan moet hij ook van verslag kunnen geven. En Whitfield was daarin getrouw. Hij zegt, ik zegen niet één predikant in, al ken hij niet zijn bekering en roeping vertellen. Want dan wist Whitfield, dan maak ik mij geschuldig aan onbekeerde ouderlingen, hetwelk een vloek voor de kerk zijn. Dat heeft hij ook gezegd. En dat is absoluut waarachtig op Gods woord gegrond. Onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Dat heeft niks te maken dat de Heer ook een vloek in een zegen kan veranderen. Zo is het geval van Biliam. Die wou het volk vloeken. En de Heer zegt, gij zult het volk zegenen. Want dan komt openbaar dat de mens ook nog ineens koning is over zijn mond. En Biliam erkende het ook tegen Balak. Hij zegt, God heeft me bevolen om het volk te zegenen. Hij zegt, ik kan niet anders zijn, want God heeft de macht. Maar niet dat hij daar zo gewillig in was. Nee, hij wou het volk vloeken op bevel van Balak. Hij wilde de dood erop rechten sterven, maar hij wilde er niet meer leven. Dat heb ik met zoveel dominees meegemaakt. Ze haten degene, niet alleen die in de poort bestraft, maar ze haten ook Gods volk buiten de legerplaats, die vervolgd worden om Christus wil, om het getuigenis van Christus. Ik heb ze bij hopen meegemaakt. Het lijken vrome dominees, het lijken bevindelijke dominees, maar ze zijn niet door God geroepen. Laat staan de God bekeerd, want dat moet altijd samengaan. Bekering en roeping om het woord te preken moet altijd samengaan. En bij Gods ware volk, bij Gods ware knechten wordt het hels bestreden, want er komt alles erop af. En bij hen, je moet het maar eens nagaan, komt bij geen ene kerk er wat op af. Komt niks meer op af, want ze passen het woord aan, omdat ze niet geroepen zijn. Ze staan niet voor God, dat is het. De profeten, de apostelen, stonden voor het aangezicht van God. Tante Lene zei, daar sta je, want er kwam ook wel eens een studentje. Daar ben je van God geroepen, jongen, want dan moet je staan tussen God en een verloren zondaar. Niet als middelaar, maar om het woord recht te snijden. Nou, dat is een gewicht, dat zal je vertellen. Met al die afvalligheid, daar ben ik onder bezweken. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, ja, schenk gij mij het leven. De Heer greep er nog bij in. De last zou voor u te veel zijn. Rust een weinig, want de last zou voor u te veel zijn. Ik ben eronder bezweken. Niet omdat ik zo'n lastdrager ben, maar als God het oplegt, dan kan die last wel eens zo zwaar zijn dat je eronder moet bezwijken. Ik heb het op de Heer mogen afwentelen. Nou staan ze voor God. Ja. En dan zegt de Heer tegen Jeremia, bid niet meer voor het volk, want ik zal u niet horen. Zelfs als ze zouden vasten en tot me zouden schreeuwen, ik zal het niet meer horen. Want dan is het verbond zodanig voor schut gezet voor de wereld. Dan is Gods naam zodanig gelasterd geworden. Daar gaat God eerst zijn verbondswraak en zijn verbondsoordelen uitoefenen. Er is geen ontkomen meer aan. En ook in onze dagen is er geen ontkomen meer aan. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Nou, dat is voor Gods volk geen opdracht hoor, want op zijn stem gaan ze. Nou, als ze erin zouden verkeren. Ja, Lot, die moest wel bij de hand gegrepen worden. Nou, in geestelijke zin, al Gods volk. Gij hebt hem bij de rechterhand gevat, gij zult hem beleiden bij, want Asaf die zat ook een beetje naar buiten te kijken. Hij zegt, die goddeloze hebben altijd voorspoed. Hij zegt, mijn bestraffing is er iedere morgen. Dus kijk, daar heb je nou ook die inwendige verdeeldheid. Vlees geeft het nooit de geest gewonnen en de geest geeft het nooit het vlees gewonnen. Het is altijd een inwendige strijd. Van binnen strijd, van buiten vrees, zegt Paulus. Gods volk gaat altijd door het battlefield, in en uitwendig. Ja, hebben ze daar nooit ware vrede? Oh, jazeker. Maar rust nog vrede wordt gevonden onder zonde. Ja, daar is Gods volk van verlost. Maar dan komt er een andere strijd. Dan komt er een wettige strijd. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus op het eind van zijn leven. Ik heb de loop geëindigd. En voorts is mijn weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, het welke rechtvaardige rechter mij geven zal. En ook alle die zijn verscheiding hebben lief gekregen. Dus dan krijg je een kroon, dan word je gekroond. Een verdrukking van 10 dagen, strijd op leven of dood. Nou, het is geen en dood, een strijd en op leven en dood. Nee, een strijd op leven of dood. Dat is ook het gebed In die uren van de doorgang door de enge poort, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is, Heere Jezus, zegt die moordenaar, op leven of dood, gedenk mijne. Van wie zegt een apostel dit, zegt de moorman, op leven of dood, een vraag aan Filippus, van zichzelf of van een ander. Als Filippus Jezus niet had verklaard uit Jesaja 53, had die moorman terstond ter helle gevaren. Anders versta je heel de geschiedenis niet. Als je dat er niet aan leest, dan versta je het niet. Net zoals de staat van Levi zat in het tolhuis. Nou, dat kun je natuurlijk zeg maar wel oud-gereformeerd overheen lezen. Maar de staat Levi zat in het voorportaal van de hel. Als je dat er niet in leest, kijk, als je biblicistisch Gods woord leest, ga je met de Bijbel verloren. Niet vanwege de Bijbel, nee. Als je gedoopt bent en je slaat geen acht op de belofte die aan de doop verbonden is, en je doet net of God niet bestaat, dan zal die rode zee je verdrinken net als de farao. Want dat was een beeld van de doop, die doorgang door de Rode Zee. Oh ja, nou ja, ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius. En dan willen ze die apostel een offer brengen. Ja, daar heb je de pure dat gaat in onze dagen, wordt het alles gekerstend. Dat wordt hier nog heidens ingekleurd. En het was werkelijk een heidense afgoderij. En zo wordt het in Gods woord ook genoemd. Maar tegenwoordig wordt alles gekerstend. Je hebt pas die afgoderij film op YouTube van Bolier en die dominee Schot en dominee Westraten. Dat zijn alle drie de grootste hagelaars, net als die J&D de Heer. Ze promoveren op Sesamstraat. Het is gewoon poppenkast. Het is gewoon poppenkast in onze dagen. En dan krijg je de dokters niet voor. En wat een kind kan presteren, werp je brood uit op het water, het is allemaal beschimmeld brood van een ander. Nou, daar kun je wel mooi mee etalagekasten van bouwen. Hè? Maar hier staat de apostelen van God geroepen, die het van God geleerd hadden. En sommigen waren met de apostelen. Die hadden hetzelfde geloof als de apostelen gekregen. En dan ga je ook reizen met degene die reizen naar die stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. En de apostelen lieten zich niet verafgoden, zelfs niet door die vrouw in Efeze, moet het maar nalezen. Ja, die maakt ook propaganda voor de apostelen. Deze zijn mannen des allerhoogste gods. En dat bleef ze maar zeggen, dat bleef ze maar roepen. En Paulus daar zeer ontevreden over zijnde, keerde zich om. En hij bestrafte de duivel in die vrouw. Hij zegt, duivel, ga uit die vrouw in de naam van de Heer Jezus. En het geschiedde al zo. En die vrouw die kon dat niet meer doen. Ja, want dat was allemaal om geld gewin. En toen werden de apostelen ook gevangen genomen. Ja, zo vergaat het nou. Hè? Als je de duivel uitdrijft in de naam van de Heer Jezus, dan kom je in de gevangenis terecht. Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij. Verkondigde uw lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God. He, dus ze hebben niet gezegd en de vloek op die mensen gelegd. Nee, ze hebben die mensen nog tot bekering gemaand. En dan gaat het verder. En dit zeggende weerhielden zij nauwelijks de schade dat zij, want die offerander ging niet door. Doordat de apostelen zo'n krachtig tegengetuigenis gaven. Ik weet nog, in mijn jonge tijd trad er in de landen op een zekere Rostelli. En die sprak bezweringen uit en dan kon je zeg maar, die deed een gebedsgenezing. Het is ook al in de hervormde kerk van Stolwijk geweest. Ik woonde daar toen niet meer, maar anders had ik die mensen van het podium gerukt. Want dat is een ontering. Kijk, je kan ook door de duivel genezen worden. Wil je door de duivel genezen worden of door Christus voor eeuwig genezen worden? Van de straf. Wat wil je? Ja, nou, we hebben voor het verkeerde gekozen. We staan bijvoorbeeld aan de kant van die ongehoorzame Joden. Daar hoef je niet over na te denken, gemeente. Want dat is slechts een feit. En dat is, ja, uit die val kunnen we wel gered worden. Want de Heer heeft een deur geopend in het dal van Achor. In het dal van die grote val, waarin de mens geval is, heeft hij een deur geopend der hoop. In het dal van Achor. En die deur is Christus. En dat predikte hier de apostelen ook. Tegen die menigte die afgoderij wilde bedrijven. En ze konden de menigte ervan weerhouden. Ze konden de menigte door dat krachtige getuigenis wat zij gaven in de naam des Heeren. En de duivel is er gelijk weer bij, hè? De duivel is er gelijk bij. We zullen er eerst van zingen. En wel van Psalm 72. En daarvan het vierde zangvers. Psalm 72, vierde zangvers. Een rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Want bij die verdeeldheid die tot stand komt als God mensen bekeert, dan komen er onder diegenen die, waarvan geschreven staat in vers 4, sommigen met de apostelen, die worden dan één in het allerheiligst geloof. Daar gaat het hier over. Rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. En wat er verder volgt in het vierde zangvers van Psalm 72. Sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Dus dat was het gevolg van hun getuigenis. En Barnabas die zal ook wel stenen naar zijn hoofd geslingerd, maar Paulus werd erdoor getroffen, net zoals Stefanus getroffen werd door de stenen der Joden. En Paulus stierf onder die stenen. Hij overlijde, hij kwam over het lijden, want hij zag Christus staande ter rechterhand Gods. Maar pas Paulus' tijd nog niet. Nee. De Heer had nog werk voor Paulus. En hij lacht, ze sleepten hem buiten de stad en hij lacht daar. Kijk, ik preek nou Gods woord waar ze in onze dagen totaal vreemd aan zijn. Je hoeft niet een letterlijke steen in je hoofd gesmeten te krijgen om te weten wat Paulus hieronder ging. Dat hoef je niet een letterlijke steen. In onze dagen worden allemaal, ja dat was toen, want de Joden waren toen zo vijandig. Nou, ik zou je vertellen, binnen het Reformatie is een bitterder vijandschap als onder de Joden van mijn leer, dat zal ik je vertellen. Want daar lopen de moordenaars vrij in het rond. Je mag broedermoorden plegen, maar en toch voor bevindelijk gereformeerd doorgaan. Maar straks sta je voor de rechterstoel van Christus. Daar kom je met dat bedrog niet doorheen. Hoor. Dat zal ik je in de naam des Heren vertellen. Dan kom je er met dat bedrog niet doorheen. Want die zijn broeder haat, dan zal het ten volle openbaar komen. Die is een leugenaar! En er komen geen leugenaars in de hemel. Dat staat God niet toe. Dat zou zijn eer te boven gaan. Dus Paulus werd gestenigd om het getuigenis van Christus. En dan staat er geschreven Doch als hem de discipelen omringd hadden, ja, dat deze bij Simson nog. Hè. Er staat het, dus er waren ook discipelen, die hebben het niet voor Paulus opgenomen. Tenminste, dat lees ik hier niet. Ze hebben natuurlijk wel, ze gaven wel om Paulus, ze hadden de broederschap lief. Maar de apostel zegt ook, heb nou niet lief met woorden, maar met ter daad. De broeders zijn schuldig het leven te stellen. Nou, er staat hier niet dat hier discipelen voor Paulus gingen staan om de stenen op te vangen. Dat staat hier niet beschreven. Ja, nadat hij gestenigd was, werd hij omringd door de discipelen. En toen nam de Heer het voor zijn eigen werk op. Die discipelen hebben hem niet opgericht, want ze dachten dat hij echt doodgestenigd was. En wat staat hier? Hij stond op, Paulus, en kwam in de stad. En des andere daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. Dus de Heer, ja, de stad van Paulus zelfs, dat hij tegen de leeuwen gevochten heeft. Net met Simson en die leeuw verslagen. Die zwakke apostel Paulus, ja, in de kracht van Christus. Ik vermag alle dingen door de kracht van Christus. Door de Heer, door Christus die mij kracht geeft. Want dan is Christus je kracht. Als Christus je kracht is, dan kunnen geen wereldoorlogen je overwinnen. Ja, ik zeg het zo zwart-wit, want dat is de waarachtige goddelijke waarheid. Als de Heer nog werk voor je hebt, dan zal niemand de hand aan je leggen om kwaad. Oh, dat zal wel van alle kanten geprobeerd worden. Want toen die ongelovige Joden zagen dat die twee apostelen een hele schare kon bedwingen, ze zagen naar het uitwendige, want eigenlijk was de Heilige Geest daar involved. Door het getuigenis des Heilige Geestes, God had alle harten mee en de Heer die bedwong heel die schare door het getuigenis. Die apostelen waren zo sterk niet, nou. Maar door het getuigen, daar kwam de Heer in mee. Want er stond in dat, er staat geschreven, in die eerste verse, dat de Heer getuigenis gaf aan zijn woord, aan het woord zijn genade. Nou, daar heb je het hier, in een andere zin. Niet in de bekering der zielen, maar in het bedwingen van een hele menigte mensen. Dat doet God ook. Oh ja. En David zegt, ik heb het al zoveel keer gezegd, met mijn God dring ik door een bende. Die drie helden van David, die drongen dwars door dat grote Filistijnse leger heen met zijn drietjes. Daar was God in. Dat was geen. Daar kregen die helden ook niet van de eer. Nou. David gaf God de eer. Hè? Wie zal mij water geven, het water te drinken geven uit de bormput van Bethlehem? Nou, die drie vrienden, of die drie helden van David, die lieten zich niet gezeggen. Ze waren al op weg. David had hem net uitgesproken. En ze hebben niet overlegd van, zullen we dat stuk nou wel ondernemen? Of zullen we dat eerst niet bespreken? Nee, ze gingen. Kijk, daar heb je nou het geloof. Het geloof redeneert niet. Het geloof doet het. Ja, die mens doet niks hoor. Aangedreven, hè, met kracht uit de hoge. Daar heb je het. Hè? Gods volk wordt zo dikwijls aangedreven. Het geloof moet een aandrijver hebben. Want anders blijft het alleen bij woorden. Maar bij Gods volk is ook de daad te vinden. Dat hebben ze niet in een boekje geschreven. Dat heeft God in zijn boek geschreven. En de werken volgen met hem. Ja. En Paulus stond op, want het was zijn tijd nog niet. Hij zegt niks aan de hand. En als hij derzelfde stad het evangelie verkondigde, vele discipelen. Kijk, dat valt me dan altijd weer op. Die apostolische bediening is altijd zeer vruchtbaar geweest. Altijd zeer vruchtbaar. Ja, op een andere plaats spreekt Paulus ook wel anders, maar hier in de stad het evangelie en vele discipelen gemaakt hadden. Hè, het lijkt alsof het op naam geschreven wordt van de apostelen. Keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië. Dus toen keerden ze weer terug naar die vijandige plaatsen. Naar die plaatsen waar die ongelovige Joden hen vervolgden en die twisting teweeg brachten. En die heidenen en die Joden en die Grieken opzetten tegen het volk van God. En ze versterkten, want daar had de Heer ook zijn volk. Ik weet waar hij woont, daar waar de troon des Satans is. Versterkten de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan, want daar was ook het bewijs geleverd van deze korte pericoop. Ik heb het maar even doorgelopen. Om te bewijzen uit het woord dat die prediking van het evangelie altijd geschiet met grote verdeeldheid, grote tegenstand. Paulus zegt op een zekere plaats, Ik heb een geopende deur gekregen, maar er zijn vele tegenstanders. Het gaat altijd gelijk op, altijd gelijk op. Als een dominee geen tegenstand hebt, dan is het een valse leraar. Ja, ik moet het echt zwart-wit zeggen, want er is geen andere weg. Er is geen andere weg. Als er die verdeeldheid niet in een gemeente gevonden wordt, die hier beschreven staat in vers 4, dan is er geen rechte prediking. Dan zit je onder een valse prediking. Vrede, vrede en geen gevaar. Dan word je met een bevindelijk praatje de Bloemhoven ingejaagd. Maar dat is niet de prediking van het evangelie van Christus. Nee, want daar komt verdeeldheid, daar komt tegenstand, daar komt oppositie. Ja, dan kan Pechtold wel bedanken, maar Van der Staaij, het ergste is nog in de Tweede Kamer. Want Van der Staaij, Pechtold komt uit voor wat hij is. Zo links is een kroot, dat zegt hij ook, hij komt uit. En hij prijst de SGP, hij zegt, jullie komen steeds een tikkeltje dichter bij ons. Hij zegt, want nou mag ook televisie, die jullie vroeger de duivelskijkkast noemden, nou mag dat ook allemaal bij jullie. Hij zegt, dat gaat goed, kom steeds dichter op ons aan. En Van der Staaij heeft geen weerwoord. Nee, dat heeft hij niet, want hij heeft geen druppel geloof, die man. Dat is ook geen redeneerskunst, hoor. Het is allemaal kleutertaal wat die man uitspreekt. Er zit helemaal geen inhoud in. Ja, hij zegt dat moet ophouden met dat fake nieuws over Cyrus. Hè. Dat is de opvolger van VBOK, die anti-abortusbeweging, dan tenminste zogenaamd. Want ik heb die voorzitter van die VBOK toen de tijd wel eens een brief geschreven. Ik zeg, jullie zijn helemaal niet tegen abortus. Want weet je wat die mevrouw Takker zei? Hè? Ik weet het nog heel goed, die naam. Die zegt, abortus kunnen wij eigenlijk geen moord noemen. Want het zijn noodlotten waarin die moeder naar zo'n kliniek vlucht. En dan wordt het zogenaamd voor die nieuwe abortusbeweging. Cyrus, die neemt het helemaal niet meer voor het ongeboren leven op. Die neemt het alleen maar voor de moeder op. Die moeder worden als slachtoffers gezien. Niet meer als moordenaressen, maar als slachtoffers. Zover zijn we weg. En daar neemt Van der Staaij het voor op. En daar stemmen al die dominees op. Die brengen hun stem uit die pro-abortus van de SGP. Dat is pro-abortusbeweging. 100%. Ik kan het wel met 100 andere bewijzen bewijzen. Want toen de tijd minister Schippers werd aangedrongen dat ze zich stipt zou houden aan de abortus- en de euthanasiewet. Bij monden van SGP, boef Van der Staaij. Ze eisen geen abortusverbod op grond van Gods woord. Want ze zeggen, Gods woord, weg ermee, want dat werkt weer niet. Dat werkt niet in de politiek. Weg met dat woord. Weg met God. We hebben onze eigen wetten en we zijn onszelf onder God. Dat is SGP. En als die daar nog lid van kan zijn, als je eigen daar niet publiek van vrij maakt, want stiekem wegsluiten, dat is niet geldig. Dat is ook in de kerk niet geldig. De stof van je voeten, dat moet altijd gepaard gaan met een publiek getuigenis. Als de kerkenraad er niet vanaf weet, als de gemeente er niet vanaf weet, dan is het niet geldig. En het moet ook geldig zijn op grond van Gods woord. Er moeten wettige argumenten ten grondslag aanleggen. Bijbelse argumenten. Anders is het niet geldig. Als de Heer zegt, gaat uit van haar mijn volk, opdat ge met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt, dan moet dat gepaard gaan met wettige argumenten. Ik heb de mensen wel eens overgevraagd. Ik zeg, hoe kwam je nou thuis te zitten? Hoe is dat gegaan? Helemaal niet vrijgemaakt? Dan moet je echt terug. Ik weet het uit mijn eigen leven. Dan moet je terug en alsnog je eigen vrijmaken. Want anders blijft die schuld op je hoofd. Dat zal ik je vertellen. Ja, en als je daar aan deelneemt, aan zo'n vrouwenbijeenkomst van de gereformeerde gemeente en je zit er als vrouw zonder hoed, God zal het je aanrekenen. Dan zal die zonder hoedbeweging je verdoemen tot in de eeuwige pijnen waar wening is en knets in de tanden. Want zo heeft God zijn zaak. Als je niet getrouwd bent in het minste, dan ben je het in het grote zeker ontrouw. En het wordt allemaal aan de laars gelapt in onze dagen. Toen in Montfoort stond stelwagen en ik kwam een belijdeniskategezant tegen. Een vrouwelijke met een broek aan. Hij zegt, jij kent niet meer op belijdeniskategezant. En nou ken en mag alles. Hè? Nou zit hij met de EO mee te zingen. Welk een vriend is onze Jezus. En het is alleen maar een Jezus. Een papieren Jezus van 5 letters. Want velen zullen komen in mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. Maar geloof ze niet. Ja, de evangelische volgers JMD, de Heer. En dan zijn er ook nog van die beunhazen, die gaan heel letterlijk op dat boek in. Nou, dat is dat boek heel niet waard hoor, want het is nog minder als Donald Duck. Het is nog minder als Donald Duck. En daar promoveren ze op in onze dagen. Het is nog minder als Donald Duck. Ja, de evangelische kunnen beter het woord aan de man brengen als wij. Alsof Gods woord prediken het aan de man brengen is. Nou mensen, het is aan beide kanten vals, want JMD de Heer is een valse leraar. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. JMD de Heer is een valse leraar. Hij bedriegt je ziel voor de eeuwigheid. Dat lijkt er nog geen eens op wat die mensen preken. Het lijkt me nog geen eens. Het is nog geen eens, je kent het nog geen eens. Die valse apostelen, die deden al hun best om de bediening van de apostel na te apen. Nou, dat halen hun bij lange na niet. Je kan elk woord met het woord van God om zeep helpen. Want elk woord is tegen Christus, tegen God en zijn gezalfde koning. Het gaat allemaal om die mens. Het gaat allemaal om die kerkleer. Het gaat allemaal om de instandhouding van de gereformeerde gemeente. En alle kerken erbij involved. Maar we gaan geen kerk vrij uit. Het is allemaal mensenwerk in onze dagen. Of zelfs duivelswerk. Daar kan Gods volk niet zitten. Als Christus, als de kroonrechten van Christus vertreden worden en vertrapt, dan gaat Gods volk eruit. Dat kan ik je verzekeren. Daar zorgt God voor. Want hij heeft een betere plaats dan al die kerken. Waar Christus in het midden is. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden van hem. En versterkende de zielen der discipelen. En vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. Dat is in de leer van Christus. En wat is de leer van Christus? Dat is de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dat is wet en evangelie. Niet de wet als regel des levens voor de gelovigen. Nee, nee. Want de gelovige is de wet niet gezet, want de wet is niet door het geloof. De wet verdwijnt daarom niet. Nee. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, zegt een apostel. Nee, nee, geen zins. Wij bevestigen de wet. Waarin bevestigt Gods volk de wet? Moet je Romeinen 7 vers 14 maar lezen. Daar de wet geestelijk is, ben ik vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan maak je een recht gebruik van de wet. En als je er wat anders van maakt, dan ben je een bevindelijk, mag je bevindelijk gereformeerd heten, stelt de vorm, maar dan ben je een fariseer. In welk duizend bochten je kronkelt, dan ben je een fariseer. Je bent aan de wet gestorven of je bent een fariseer, even beide. Je bent een dwaze of een wijze maagd. Je bent een dwaze of een wijze bouw. Even de twee. Je staat aan de kant van de apostelen of je staat aan de kant van de ongelovige refo's. En dat is allemaal één grote EO-beweging. EO en refo, daar zit niks geen verschil in. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal dezelfde fanfare op de brede weg des verderfs. Inclusief al die dominees die daarbij hebben. Maakt niks uit. Of je nou griffen met de gemeente, christelijk griffen met PKN, HK. Dat maakt geen verschil. Dat is allemaal valse oekumene. Daarom wordt er ook geen dominee gestenigd. Tuurlijk niet. We zullen ze wel verzorgen dat ze het zodanig aanpassen dat ze die verdeeldheid niet hebben. Maar dat is een goddelijke verdeeldheid. Hè? Dat is geen wettische verdeeldheid, geen twist en tweedracht. Nee, dat is een verdeeldheid die God creëert. Want hij brengt dan mensen tot bekering. Zijn woord doet kracht. En dat zet zoveel vijandschap af in die harten van die ongehoorzame Joden. In die harten van die refo-predikanten. Ik heb het bij levende lijven honderden keren ondervonden. En we zijn wel zo ver weg, mensen. De reformatie gedenken en barstens vijandig zijn tegen de leer van de reformatie. Want dan moet geen ene kerk wat van hebben. Het is allemaal de rechtvaardiging van de gelovigen. Tot bevindelijk oud gereformeerd toe. Allemaal de rechtvaardiging van de gelovigen. Maar God doet het heel anders. Hij rechtvaardigt de goddeloze. En die noemt hij dan een rechtvaardiging. Er is geen andere weg. Nee. Er komen geen wedergeborenen door de Engelpoort. Die zich wedergeboren wanen. Er komen geen ingebeelde gerechtvaardigde mensen door die enge poort. Er komen geen gelovigen door die enge poort. Nee, nee.
Er komen slechts lijken, worden door die poort getrokken. Je komt er niet mee. Kijk, die man was eigenlijk een gelukkige man in Lystra. Want hij heeft geestelijk heeft hij moeten doormaken hè, wat hij nou lichamelijk mankeerde. Die man in Lystra, die kreupel was aan de voeten van zijn moeders lijf, hè, die heeft dat moeten inleven. Ook geestelijk, dat hij niet als een rechtopstaand mens door de enge poort kwam. Als je dat er niet in leest, dan heb je nog nooit Gods woord gelezen. Nou, absoluut niet. Want zo maakt Gods volk die gang strijd door de enge poort. Ja, dan komen ze aan het einde van de strijd en zeggen, nou is alles verloren, want nou ben ik er nog niet doorheen. Nou ben ik er nog niet doorheen. Want dat weet je hoor, als je er doorheen gaat, dat weet je absoluut de waarheid. Want dan gaat God in Christus spreken. Van eeuwige vrede. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Hier is mijn eigen bloed. En daar is de Vader volkomen mee tevreden. En nou nog die apostolische belijdenis. Kattengezant, heb je het vanmiddag gehoord? Ik geloof in God, de Vader. Ik geloof in God, de Vader. De almachtige schepper van hemel en aarde. Dat is uw schepper, dat is mijn schepper. Maar er staat, het is een geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader. Dan heb je verzoend God in de hemel. En verzoend God in de hemel. Dat kenden de apostelen. Die kende God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Het refeldom is daar ook geheel van vervreemd. Ja, ik heb ze wel horen bidden hoor. Het afraffelen, de vadernaam misbruiken. Ik heb de mensen wel eens erop aangesproken. Ik zei, weet je wel wat je gebeden hebt? En vertel me nou eens. Vertel me nou eens, JMD de Heer. Hoe zijt gij met God verzoend geworden? Vertel dan, kom daar maar eens op te proppen. Hoe zijt gij nou met God verzoend geworden? Hoe is dat gegaan? Ik kan die niet vertellen. Ik geef het je op een briefje. Hij kan het niet vertellen, want hij kent het niet. Anders zou hij zulke duivelse leringen die hij leert niet leren. Niet kunnen leren, niet willen leren. Dan maakt God je dat onmogelijk. Daarom hebben ze ook geen geopende deur. Tuurlijk, naar de wereld. Absoluut, daar hebben ze geopende deur. He, want het is God in de wereld. De evangelische brengen beter het evangelie aan de man als wij. Het is net competitie. Nou, God geeft het ze allebei niet. Nou, zo werkt de Heer niet. Daar is, ten eerste is daar geen godvrezen in. Het is allemaal onwetenschappelijk gekakeld. Waar de kippen nog ineens, waar de kippen zich zouden van doodschrikken. Want het is inhoudsloos. Alles wat die man vergaderd heeft op al die zolders is inhoudsloos. Het is ook een hele kinderachtige. Hij wist op geen één vraag een antwoord te geven. En dan krijg je daar alsnog de dokterstitel. Ja, het zit hem maar in je hart. Maar man, je hebt nog nooit je hart gezien. Want je kent jezelf niet, daarom ken je ook. Kijk, die dominees zonder mensenkennis, die kennen ook zichzelf niet. Hoor. Want als je rechte zelfkennis krijgt van Gods wegen, dan ken je iedereen. Dan ken je absoluut iedereen. Dan heb niemand heeft geen geheimen meer. Dat is niet te zeggen dat je alles weet. Nee. Maar je moet mij niet vertellen hoe een mens in elkaar zit. Want een mens is een gedrochtelijk wezen. Maar vertel me nou eens wie God voor je is. Dat was de vraag nou van die wereldlingen in de havens van Rotterdam. Vertel me eens wie God voor je is. Ja. Want ze zeggen, ja, die vrome praatjes, maar vertel nou eens echt wie God voor je is. En dan moet het waar zijn hoor, dan moet het echt waar zijn. Hè? En dan verspreid je, als je dan het licht niet verspreidt zoals de wijze maagden het licht verspreiden, dan ga je het echt verliezen. En dan is Gods naam ermee gemoeid. Dan wordt Gods naam gelasterd om uwentwil. Nou, dat is wel het ergste wat Gods volk kan overkomen. Dan gaan ze er echt onderdoor. Als dat, toen met de verloochening van Petrus werd Gods naam gelasterd om zijn wil, kon hij nooit meer bekeerd worden. Hij was bekeerd, maar hij kon nooit meer bekeerd. Het was nou voor eeuwen verloren. En Petrus beschouwde zich als een afvallige. Als de Heer Jezus hem niet aangekeken had met ogen van eeuwige liefde, hij kon natuurlijk niet verloren gaan. Want Petrus was een kind en knecht van God. Maar naar de waarneming, en hij ging naar buiten en weende bitterlijk. Ja. Maar waarachtig berouw zijn we ook kwijt in onze dagen, want we verloochenen Christus iedere dag. Maar er is nog een volk op aarde, God heeft nog zijn volk op aarde. De twee getuigen, de twee olietakken die voor de Heer
voor het aangezicht van de Heere staan. De twee oliekruiken. Die wijze maagden hadden een kruik met olie. En dat brengt ook dat getuigenis met zich mee. Geen kunstlicht. Nee, dat waarachtige getuigenis. Dat de Heilige Geest in de harten legt van Gods kinderen. Dat komt er ook uit. Dat komt er ook uit. Als een bron dat zich uitstort op de velden. Daar is de hemel mee vervuld. Maar ook voor Gods troon en hier beneden. Het is allebei, hoewel hier met mate. Daarom verlangen Gods kinderen zo naar die volheid, naar die volmaaktheid. Waar Paulus naar jaagde, alsof hij het ook grijpen mocht. Waar hij van Christus Jezus ook gegrepen was. Ja, zit je nou wachten tot dat God je grijpt? Ja, dat is het verhaal van Simons. Hij zegt, ik leg het in je schoot, ik leg Christus in je hart. Dat is de zaligverklaring van de paus. Nou, als je daaronder zit, dan ga je regelrecht naar de hel. Dat zal ik je vertellen. Als je daar maar één letter van gelooft, dan ga je regelrecht naar de rampzaligheid. En dat doe je dan profaan met opgestoken hand. Ouders die hun kinderen daar naartoe sturen. En ze zitten er allemaal, of uitkrimpende IJssel van de gemeente van Kort. Ze zitten allemaal bij dat Jaida-podium. Maar kijk, die jeugd die zou er niet komen als er geen entertainment was. Dan komt de jeugd niet. Als je daar een preek zou houden, enkel een preek, dan komt er niet één jongen. Als het gaat over Christus en die gekruisigd, over de vervolging, over de smaadheid en het lijden, nou dan blijven de kerk, huidige revelkerken leeg. Als dat recht gepredigd zou worden, tenminste. Ja, want het kan nog wel eens bij name genoemd worden vanuit het woord. Maar het wordt niet meer toegepast in onze tijd. En daarom gaan die mensen weer blij naar huis, hè, met de koffie. Wordt alles weggeslikt. En ze hebben, ja, of ze hebben niks gehoord. Want je hoort ook niks meer in die kerken. De separatie is weg. De kracht is eruit. Het gezag van de Heilige Geest is verdwenen. Het gezag van de Heilige Geest is niet verdwenen, maar uit de kerken verdwenen. Het gezag van de Heilige Geest kan je niet doen voor u weinig. Want God is eeuwig en het blijft tot in eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot amen. Amen. Dat is uw woord. Dat zijt gij zelf. Van eeuwigheid tot amen. Dat zijt gij voor uw volk. Als borg voor uw kerk. Als middel aan Gods en der mensen. Van eeuwigheid tot amen. En gij zijt de Alpha en de Omega. De voortzetting en het einde. En zonder einde. Heere, zegen uw woord. In de harten van de hoorders. In de harten van de medeluisteraars. En mocht die vereniging plaatsvinden waar broeders van hetzelfde kruis tezamen zijn met de Heer Jezus in het midden. Gedenk ons deze avond als we weer van hier gaan. Bewaar ons bij het geloof, bij de leer van de apostelen en profeten, waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, om Jezus willen amen. Gemeente nog zingen van Psalm 72 en daarvan het laatste zangvers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, mijn loof. Hem vroeg en spa, de wereld horen. Volgen mijn zangen. Amen, amen, amen. Het 11e zangvers van Psalm 72. des Heren die we in zijn naam opleggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.